Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Zingen we dat, gemeente, met de woorden van Psalm 122, daarvan het eerste vers. Zingen we, gemeente, na de geloofsbelijdenis uit Psalm 116, daarvan het tiende vers. Ik zal u al mijn geloften brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen, in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, het tiende vers. Maar doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald, tot in de diepte van de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Groot en heerlijk, genadig en ontfermend God in de hemel. Wat laat u rijk van u weten. In de natuur al. Op deze prachtige maartse zondag. Heren. We danken u voor de prediking die u ons al gaf, die aan de dienst vooraf ging. De heldere lucht en het zwerk verkondigen uw werk en prijzen uw beleid. Trouwe heren, wat bent u daarin al groot en heerlijk, als schepper en ook als onderhouder. Het is al zoveel eeuwen geleden dat u sprak in uw schepping, het is zeer goed. Daar kwam de zondeval. We braken met u in Adam en Eva. En met elke zonde zeggen we het daarmee eens te zijn. En heren, u hebt u uw handen nog niet van deze aarde afgetrokken. U gaat er nog mee voort. En laat de seizoenen ook een afwisseling hebben. En nu mogen we de lente tegemoet leven. Maar nog veel meer. Heere Jezus Christus. U laat zich centraal stellen in de prediking. En dat doet u op een bijzondere wijze. In deze lijdenstijd van het jaar 2017. Heren, dan weet u het. Dat we al vele malen lijdensweken hebben meegemaakt in ons leven. En dat geldt toch ook eigenlijk de jongeren al. Heren, we zijn er bekend mee geraakt. Vertrouwd met de bekende geschiedenissen. Heren, dan bidden wij u. Laat vanavond ook dat werk van u, Heer Jezus Christus, lieve en volkomen borg en middelaar, laat het heerlijk mogen uitschitteren tot eer van uw grote naam. Heren, we prijzen u ook als Heilige Geest. Die voor de opening van het woord kan en wil zorgen. En we bidden u, wilt u dat uit genade ook voor ons doen. We zijn het niet waard, heren, we verdienen het niet. Zo vaak als we bezig zijn met dingen die er niet toe doen. Of met dingen die een betrekkelijke waarde hebben. Tijdelijke waarde. We kunnen erin opgaan en ondergaan. Heer, en dan bidden wij u. Wilt u voor het eerst en overnieuw de genade van de bekering schenken. En dat het ook vanavond mag zijn. Als de borg ons wordt voorgesteld. Ik zal opstaan. En naar hem toe gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Lieve Heere Jezus, ik ben het niet waard om in uw dienst te staan, in het ambt of buiten het ambt. Heere, en wilt u dan ook een wonderlijke ontvangst bereiden? Wonderlijk, omdat het genade was en is waarin uw verloren zonen ontvangt. Trouwe Heere, wilt u het dan goed maken in deze dienst als Vader, Zoon en Heilige Geest? U hebt het zo duidelijk laten optekenen in uw woord dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. O Heere, wilt u dan ons nog verblijden met uw daden? Zodat, Heere, waar de dood nog heerst, het leven de overhand mag krijgen. En daar waar we ingezonken zijn en er zoveel dodigheid na ontvangen genade is, wilt u het vernieuwen, wilt u het verversen, wilt u het verfrissen. Geef groei en bloei in de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. En wilt u de gemeente bouwen en bewaren bij het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Genadige Heere, dan danken wij u dat we op deze vertrouwde plaats mogen staan. Zoveel jaar geleden mochten we hier de eerste wankele schreden zetten op het ambtelijk pad. En Heere, nu mogen we nog weer mensen ontmoeten die we van toen kenden. Maar Heere, u bent ook voortgegaan. Er is een jonge generatie gekomen. Er zijn generaties gekomen. En na een verdrietige scheuring mogen we hier op de avond van deze zondag nog een goed gevulde kerk ontmoeten. Heren, we danken u dat u ook op deze dag, waarin zoveel andere dingen ook mogelijk zijn, waar ons hart naar uitgaat, waar velen ook op af zijn gegaan, Heer, en dat u ons dan geeft om naar uw huis te gaan. Laat niet voor niets zijn, Heer. Laat het niet tegen ons getuigen. Wat we zingen en wat we horen. Heer, maar wilt u ons ermee wel doen zoals gij alleen dat kan. Ontferm u zich, Heer, over de gemeente. De dienaar van het woord, de ambtsbroeders, de werkers in de wijngaard, in het seizoen wat bijna voorbij is met een enkele week, stel ze nog tot rijke zegen. Rust hen toe en bekwaam hen en geef gij hun de krachten om dit werk ook te mogen blijven doen. We bidden u, Heere, wilt u de gemeente nabij zijn. Heere, wilt u haar uitbreiden, de breedte, maar ook in de diepte. We vragen uw zegen over de landelijke kerk. Heere, trek er uw handen niet van af. Leer ook deze kerk met alle gebreken lief te hebben. Niet om de gebreken en om die goed te praten. We belijden ze u. Maar, Heere, om uw werk daarin en uw trouw die u nog steeds bewijst. Zegen ons land en volk. Het is ook een belangrijke week in verband met de verkiezingen die we zijn ingegaan. We bidden u, Heere, dat we alle trouw zullen opkomen wanneer we het recht tot kiezen hebben. Bovenal, Heere, we bidden u dat ons hart zal uitgaan naar regeerders die voluit rekening willen houden met uw woord, met uw getuigenis. Heer, en verblijd ook daarin met uw daden. Genadige God, ontferm u zich over deze wereld in nood. We denken aan de hongergebieden, we denken aan de vluchtelingen. We denken aan de brandhaarden van geweld die er zijn. Trouwe Heere, geef vrede, Heere. Geef genade en ook vrede, wereldwijd, maar ook hier, om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor de schriftlezing openen we de Bijbel eerst in het Oude Testament. Exodus 30. Allereerst een gedeelte uit Exodus 30. Te beginnen bij het 11e vers waarboven staat het hefoffer. Daar komt het heilig woord van God als volgt naar ons toe. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelde onder hen, zo zullen zij een ieder de verzoening van zijn ziel de Heere geven. Als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven: al die tot de getelden overgaat, de helft van een sikkel naar de sikkel van het heiligdom. Deze sikkel is 20 gera. De helft van een sikkel is een hefoffer de Heere. Al wie overgaat tot de getelde met 20 jaren oud en daarboven, zal het hefoffer des Heere geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft van de sikkel, als gij het hefoffer des Heere geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de Heere en het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover Exodus 30. We lezen nu verder in Matteüs 17. Matteüs 17, te beginnen bij het 22e vers. Matteüs 17, te beginnen bij vers 22. Daar staat boven de tweede aankondiging van het lijden. En als zij in Galilea verkeerden, zei Jezus tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En op de derde dag zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. En als ze te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die drachmen ontvingen en zeiden: uw meester betaalt hij die drachmen niet? Hij zei: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus en zei: wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zei tot hem: van de vreemden. Jezus zei tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar omdat wij geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover de schriftlezing, waarvan de laatste verzen die we gelezen hebben de tekst voor de preek vormen. Dat is het gedeelte dus dat waarboven staat: Jezus betaalt de tempelbelasting. De verzen 24 tot en met 27 van Matteüs 17, de tekst voor de preek. Voordat we daarover nadenken, gaan we zingen uit Psalm 26. U wordt het volgende meegedeeld. Op Deovolente zondag 19 maart hoopt dominee D. Breuren voor te gaan. In de avonddienst dominee J.W. Hooidonk uit Kokengen. In de morgendienst wordt dan voorbereiding op het heiligavondmaal gehouden. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van komende dinsdag. Op Deovolente zaterdagmorgen 18 maart wordt het kinderappel van de kinderen tot 12 jaar hier in de kerk gehouden. Wat de collecte betreft, de eerste is voor het HJW, het hervormd jeugdwerk. De tweede is voor het plaatselijk kerkenwerk. En aan de uitgang wordt een extra collecte van u gevraagd die bestemd is voor de kerk. Heel hartelijk bij u allen aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 26, daarvan de versen 6, 7 en 8. Gemeente, we mogen wel zeggen dat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde heel wat meegemaakt heeft met zijn discipel Simon Petrus. Beschamend vaak voor Petrus. Petrus heeft ook heel veel bij zijn zaligmaker meegemaakt. En telkens weer blijkt het wat een geweldige zaligmaker hij is. En dat blijkt nu ook uit dat merkwaardige incident wat beschreven staat in de tekstwoorden. Vol onderwijs. Niet alleen voor toen, maar ook voor nu, ook in de lijdensweken. Jezus betaalt de tempelbelasting. En daarin ligt een rijke openbaring van zijn persoon en van zijn werk. Het begint met dat gesprek tussen Petrus en een paar mensen die de tempelbelasting innen. Ze worden in onze tekst genoemd degene die die drachmen ontvingen. Jezus was weer teruggekeerd met zijn discipelen in Capernaum, waar hij het meest verblijf hield als hij in Galilea was, het noordelijke gedeelte. En daar in Capernaum, daar moesten de Heer Jezus en de discipelen dan ook voldoen aan de verplichting die er op alle Israëlieten lag van 20 jaar en ouder, om de jaarlijkse, de zogenaamde tempelbelasting te voldoen. Wij kennen de vrijwillige bijdrage. Dit was niet helemaal vrijwillig, gemeente. Want iedere Israëliet van 20 jaar en ouder stond onder die verplichting. Dat hebben we gelezen in Exodus 30. En ook het bedrag, dat kon je niet vrijwillig invullen. Dat was het bedrag van een halve stater. Dat had de Heere zo voorgeschreven voor iedere Israëliet. Dus we kunnen dit moeilijk een vrijwillige bijdrage noemen. Aan de andere kant was het wel zo dat dit diende dat de tabernakel en later de tempel kon blijven functioneren. En nu heeft Jezus nog niet betaald dat jaarlijkse bedrag en zijn discipelen kennelijk ook niet. En dat zal wel komen doordat ze net in die periode toen het geld geïnd werd afwezig waren. Nu zijn ze er weer en ze zijn ook gesignaleerd in Capernaum. En er zijn een paar van die mensen die voor het innen van dat geld verantwoordelijk zijn. En die zijn naar Petrus gegaan met de vraag: uw meester, betaalt hij de 2 drachmen niet? Hoe vindt u dat? Hoe vind jij dat? De Heer Jezus heeft niet betaald. Dat is het punt wat ze aanroeren. En dan gaan ze naar zijn discipel toe. Nou ja, dat kan je toch beter rechtstreeks doen. Zeker als de Heer Jezus in de buurt is. En dat is hij toch, waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. En dat wil toch de Heer ook doen als we in de binnenkamer in zijn naam onze handen vouwen en de knieën buigen en de ogen sluiten. Dan mogen we rechtstreeks naar hem toe gaan. Laten we dat ook onder elkaar niet doen. Bijvoorbeeld kinderen uithoren over hun ouders. Ga dan naar die ouders toe. Doe dat rechtstreeks. Het valt op dat de Heere in dit gedeelte daarop niet ingaat. Dus wij laten het nu ook verder rusten. Het is duidelijk, gemeente, dat hefoffer, dat is niet het geld dat bijeengebracht werd door de tollenaren voor de Romeinen. Dat heeft meer te maken met onze belasting die we jaarlijks hebben te voldoen. Nee, dit zijn waarschijnlijk priesters of levieten geweest die de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de dienst des Heren en de tempel innen. We hebben ervan gelezen in Exodus 30 dat ons uitvoerig vertelt dat de getelden van 20 jaar of ouder verplicht waren om die bijdrage te leveren. Een jaarlijkse bijdrage van een halve sikkel. En die bijdrage was voor het instand houden van de dienst der verzoening. Want de tempeldienst moest kunnen voortgaan. Er moest verzoening gedaan kunnen worden over de zonde van het volk. En gemeente, dan moesten er behalve de offers die de mensen privé brachten, ook gedurig andere offers worden betaald uit die gemeenschappelijke kas. Uit de gemeenschappelijke opbrengst. Een soort belasting van Israël. Er waren natuurlijk de speciale offers. Als iemand in zonde was gevallen en wist, nu is het tijd dat ik naar de tempel ga en naar de priester om te vragen of hij mijn dier wil offeren in mijn plaats. Om verzoening en vergeving te krijgen voor de zonde. Daar zaten verder geen kosten aan. Want die mensen brachten zelf hun offer mee. Maar behalve deze offers en andere offers, waren er ook offers als het morgenoffer, het middagoffer en het avondoffer. Wel, en die werden bekostigd uit dat geld van het hefoffer. En nu heeft de Heer Jezus dat niet betaald. En deze mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, komen dan aan Petrus vragen of de Heer nou inderdaad niet van plan is om te betalen. Want zo kunnen we die vraag lezen. Ze hebben intussen in Israël wel begrepen dat de Heer Jezus wel eens vrij omgaat met allerlei bepalingen en wetjes die gemaakt zijn door mensen. We weten dat de rabbijnen honderden voorschriften en wetjes erbij gemaakt heeft. Bij de wetten van Mozes die staan in het woord van God. Daar hield de Heer Jezus zich niet zo stipt aan. En daar had hij ook wel eens een kritiek op. Die lasten die door mensen opgelegd werden, waren te zwaar om te dragen. Vandaar de vraag aan Petrus of Jezus misschien ook het betalen van de 2 drachmen een te zware belasting vindt. Nou weet Petrus gemeente 1 ding zeker. Dat waar zijn meester ook kritiek op kan hebben, hij zeker geen kritiek heeft op enige bepaling die God in zijn woord gaf. En daarom weet Petrus dit heel zeker, en dat is, zijn meester zal echt wel betalen aan die wettelijke verplichting van het hefoffer. Al heeft hij door omstandigheden dat nog niet gedaan, daarom kan Petrus zelfs een beetje kortaf antwoorden op die vraag, uw meester betaalt hij de 3 drachmen niet, dat hij zegt, jawel. Maar terwijl hij dat zo stellig zegt, heeft die vraag toch wat bij hem opgeroepen. En hij wil daar eens met zijn meester over spreken. En Petrus gaat het huis binnen waar Jezus ook is, om er met de Heer Jezus eens over te spreken. Maar Jezus heeft in zijn alwetendheid dat gesprek van Petrus met die inners van de 2 drachmen... helemaal gevolgd. En zodra Jezus Petrus binnen ziet komen, is hij hem voor, zo lezen we. Dat wil zeggen dat de Heer als eerste een opmerking maakt. Dan moet je bij Petrus wel heel vlug zijn. Want hij is rap van tong en van zijn mond. Maar hier opent de Heer zelf het gesprek. En hij stelt aan Simon een vraag. Nou gemeente, als je hem leest, dan zeg je een eenvoudige vraag. Daar kan iedereen wel antwoord op geven. De Heer Jezus vraagt, van wie nemen de koningen op aarde nu tol of belasting? Van hun zonen of van hun onderdanen, van vreemden? Simon, wat denk jij daarvan? Wie zijn belastingplichtig in het koninkrijk? De leden van het gezin van de koning? Of het volk? Koningen beheerden in die tijd zelf de schatkist. En door wie lieten ze die schatkist nu vullen? Door hun eigen kinderen? Natuurlijk niet. Die moesten juist uit die schatkist leven. Door wie lieten ze dan de schatkist vullen? Door de vreemden. Door de onderdanen. Dat is zo vanzelfsprekend dat Petrus op de vraag van de Heer Jezus geen ogenblik, gemeente, hoeft na te denken. En hij zonder enige aarzeling zegt, natuurlijk zullen de koningen tol of belastingen eisen van de vreemden, niet van hun eigen kinderen. Dus, zegt de Heer Jezus, goed opletten, dan zijn de zonen dus vrij van de belastingplicht. Als de belastingen komen van de onderdanen, dan hoeven de zonen niet mee te betalen. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Om Petrus te laten aanvoelen dat het echt niet zo vanzelfsprekend is dat zijn meester dat hoofdgeld betaalt, die tempelbelasting. Toen de inners van de belasting bij Petrus kwamen met die vraag, betaalt uw meester niet? Toen heeft Petrus wel zo heel kort af en zo heel snel gezegd, jawel, natuurlijk betaalt hij dat. Maar Petrus, daar moet je eens even goed over nadenken. Want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Christus dat betaalt. Dat geld dat geïnd wordt voor het huis des Heren, dat geld wat bijeengebracht wordt voor de dienst der verzoening van zondaren. Dat is geld voor God. Dat is geld voor de dienst van God. En moet daar de Zoon van God aan meebetalen? Zonen zijn toch vrij? En Christus is toch de Zoon van God? Wacht eens, Matteüs 17 hebt u voor u. Eén blaadje terugslaan, hebt u Matteüs 16. En daar lezen we de belijdenis van Petrus, dat hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, u kunt nou wel zeggen, ja, mijn meester betaalt dat. Maar besef je ook wat dat voor de meester betekent? En dan neemt het gesprek een wending. En zegt Christus tot Petrus, en toch ga ik die 2 drachmen betalen. Want als ik dat niet doe, zullen zij dat nooit begrijpen. En dan geven wij aanstoot. En dat mag niet. Aanstoot geven. Dat moeten we ook meenemen voor de christelijke gemeente. Geen aanstoot geven. Dan zijn er dingen die misschien eigenlijk niet hoeven. Maar geen aanstoot geven. Dat terzijde. De Heer Jezus laat wel weten dat als hij die drachme gaat betalen, dan doet hij dat vrijwillig. Dan doet hij dat vrijwillig. Om bijvoorbeeld ook geen hindernis op de weg te leggen naar hem toe, want dat mag niet. Het geheim van zijn persoon is voor deze mensen, voor die inners van de belasting, nog grotendeels onbekend. En toch stelt Christus zich vrijwillig, daar ligt de nadruk op, onder dat gebod van Exodus 30. En zal hij toch, maar niet als Jood, ook aan de jaarlijkse verplichting voldoen en bijdragen tot het onderhoud van het huis van zijn vader. Maar nogmaals, hij is de Zoon en eigenlijk dus vrij. En als hij het doet, dan doet hij het volkomen vrijwillig. Vrijwillig zal hij zich plaatsen onder dat voorschrift en betalen. Alleen, gemeente, de manier waarop is dan weer zo wonderlijk. Want de Heer Jezus stuurt Petrus naar de zee. Naar de zee, ja. En niet naar Judas, de penningmeester van de discipelen. Judas bewaarde de giften die gegeven werden voor Jezus en de zijnen. Uit die gemeenschappelijke beurs had Jezus de tempelbelasting kunnen betalen. Dan had hij betaald uit wat mensen hen gegeven hadden. Maar hij geeft een heel ander bevel. En stuurt Petrus naar de zee. Met een vishaak. Met een hengel. En nu gaat het dus niet om een grote vangst, net vol. Zoals dat gebeurde toen de Heere zei, werp u net aan de rechterzijde en ge zult vinden. Het gaat in deze geschiedenis maar om één vis. Ik zou de vraag willen stellen, wat is het wonderlijkste? We hoeven het gelukkig niet te wikken en te wegen en we hoeven het ook niet te beantwoorden. Maar wat is nou groter wonder dat zo net vol loopt, dat ik bijna niet meer trekken kan? Of dat nou juist die ene bijzondere vis met een geldstuk in de bek gevangen wordt. Ja, want het gaat maar nu om één vis. Die op een hele wonderlijke manier een geldstuk in de bek heeft. Een geldstuk dat iemand verloren is, op de een of andere manier in het water terechtgekomen. En door een vis opgepikt. En die vis zal, als hij in het aas van de hengel van Simon Petrus bijt, dat geldstuk nog in de bek hebben. Vandaar dat wanneer je een reis naar Israël maakt, je komt dan in dat gebied zo langs de kust van de zee van Tiberias, dan zie je daar veel uithangborden met daarop afgebeeld de Petrusvis, die je dan in dat restaurantje kan eten. Enfin, die geschiedenis wordt op die manier misschien ook nog enigszins levendig gehouden. Maar als Petrus nu die vis uit het water haalt, dan hoeft hij die vis niet te bewaren of te verkopen, maar dan moet hij alleen die stater, en dat is het dubbele van een die drachmen, dat muntstuk uit de bek van de vis halen en daar mag hij dan mee naar de inners van de tempelbelasting. En hij mag dat geven voor Jezus en voor zichzelf. Want die stater is 2 keer de verplichte belasting voor een Israëliet. Zo zal de Heere zijn schuld aan de tempel voldoen. De Heer Jezus zal betalen. Maar niet uit eigen zak. Want hij handhaaft zijn vrijheid. Hij is een zoon. Dus vrij. En toch stelt hij zich bewillig onder het gebod dat zondaren voor de verzoening van hun ziel, voor de instandhouding van de eredienst bij de tempel, daar het hefoffer betaalt. Hij is een zoon, dus vrij. En als hij zo betaalt aan het huis van zijn vader, dan betaalt hij dat geld uit het schathuis van zijn vader. En wat is het schathuis van zijn vader? De schepping. De schepping. Hij handhaaft zijn rechten als zoon. En hij voldoet tegelijk aan zijn verplichting als knecht. En gemeente, dat is dus de zoon. Dat is de knecht met de hoofdletter. En zo betoont hij zich ook te zijn de koning. Die soeverein een vis stuurt, want zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. We gaan straks zingen met Psalm 8. Ook wat de paden der zeeën doorwandelt. In zijn alwetendheid heeft hij die vis zien zwemmen met een geldstuk in zijn bek. En hij stuurt dat dier naar het aas van de hengel van Petrus. En hij zorgt ervoor dat dat beest zin krijgt in het aas en toehapt. En dat Petrus nou uitgerekend die vis uit de, hoeveel vissen van het meer van Tiberias? Honderden? Duizenden? Een paar miljoen misschien? En net uitgerekend, die vis wordt opgevist uit het meer van Tiberias. En op die manier kon hij de tempelbelasting betalen. Nou, jongens en meisjes, wat zou jij doen? We zeiden net, Petrus was nog wel eens vlotjes met zijn mond. En die flapte er zo wel eens wat uit. Maar hier komt hij op een hele bijzondere manier voor de dag. Als discipel van de Heere Jezus. Want zou jij nou, als je de opdracht krijgt. We gaan eens naar de Wierken, de grote of de kleine. En neem je hengel mee. En dan zul je een vis vangen. En de eerste die je ophaalt, die heeft een geldstuk in de bek. Zouden jullie het doen? Zou u dat doen? Die echt een amateur visser is. Zou u doen? Zo'n opdracht? Nou ja, zegt iemand. Als je die opdracht van de Heere krijgt. Juist. Juist. Petrus houdt het woord voor waar. En daar zien we deze man met al zijn lek en gebrek. Dat hij toch een gelovige is. Dat wonderlijke woord van de Heer Jezus. Hij voert het uit. En hij komt er niet bedrogen mee uit. Gemeente, dat is in het kort het verhaal uit Matteüs 17. Maar wat heeft dat ons nu allemaal te zeggen? Het is een rijke openbaring aangaande de persoon en het werk van de Heer Jezus. En wat is hij een heerlijk persoon, gemeente. Bijvoorbeeld al door die trek die tweemaal in deze geschiedenis naar voren komt. Zijn alwetendheid. Hij was er niet bij toen Petrus daar met die inners van de tempelbelasting een gesprek voerde. Toch weet hij alles. De vraag die hij stelt bewijst dat hij door zijn alwetendheid volkomen op de hoogte was van dat gesprek. En zijn alwetendheid blijkt voor de tweede maal als hij weet van die vis onder water met die stater in zijn bek. Die hij met zijn alziende ogen ziet zwemmen. Jezus, alwetendheid. En daarin merk je het nog weer eens. Het is nog weer eens een bewijs van zijn God zijn. Hij is God. En zo heeft Petrus het destijds ook beleden. Hij is de zoon van de levende God en daar is niets te veel mee gezegd. Hij is goddelijk alwetend. Dat blijkt ook in deze geschiedenis. Daar zit toch altijd weer een diepe ernst in, gemeente. In de gedachte dat de Heere alwetend is. Dat zijn oren nou elk gesprek horen. Welk gesprek hebben u zojuist gevoerd? Nou, ik ga even terug naar gisteravond. Ja, we hadden verjaardag, gezellig. Nou, ze waren er allemaal. En waar ging het nou over? Is de Heere Jezus ook nog genoemd? Door u? De Heer is getuige van elk gesprek. Dat is zijn alwetendheid. Ook dat gesprek tussen Petrus en de Joden. Dat hebben zijn oren gehoord. En dat zijn ogen nou alles zien, hè, alles. Diep onder water van de zee van Galilea ziet hij een vis met een stater in de bek. Dan zien we het weer. Alle dingen zijn naakt en openbaar voor de ogen met wie wij te doen hebben. We kunnen niets voor hem verbergen. Voor elkaar misschien nog wel. Maar dat we tegenover hem ons mooier voordoen dan we zijn, heeft geen enkele zin. Voor zijn ogen is elke camouflage, hoe vroom die ook lijkt, doorzichtig als het helderste glas. We kunnen voor hem niet veinzen. Hij is alwetend. Dat is diep ernstig. Want we zullen allen met die alwetendheid van deze zaligmaker te maken krijgen. Als hij straks weer komt op de wolken des hemels. En als zelfs onze gedachten voor hem geopenbaard zullen worden. Hij heeft het al lang geweten. Als we zo aan de Heer Jezus denken, dan heeft een ieder van ons wel reden om te huiveren. Want er is geen geheim in ons leven of hij is ermee bekend. Dan is hij ook bekend met al die zonden en verkeerdheden en met al dat zoeken van onszelf. Er is niets of hij weet het. Ook onze verborgen zonden. Want je kunt voor God niet verborgen zijn. De andere kant, gemeente, is er ook. Die wetenschap, dat de Heere de alwetende is, dat kan ook een rijke vertroosting zijn. Een bemoediging. Want hij weet ook de vragen waarmee wij worstelen. Hij weet ook van het verlangen van ons hart. Als ons hart naar God snakt en roept, hij weet dat. Als we bidden, u zegt het in uw eigen formulering, Heere, laat nog weer eens van u weten, dat heb ik nodig. Laat het nog eens weten dat u God bent. Dat u de alwetende bent, ook in deze situatie waar ik nu in verkeer. En als daar dat verlangen is, dan weet hij dat, gemeente. Dat mag ik u verzekeren. En hij weet het ook. Als door ons hart, als door genade, ons hart verlangt naar vrede met God. En naar verzoening van onze zonde. En de nieuwe blijken daarvan. Dat weet hij. Ook als ons hart ons veroordeelt. En als wij soms moedeloos dreigen te worden. Onder een zwaar kruis dat we dragen. Of doordat ons hart ons aanklaagt. En de vorst der duisternis daarin begint te stoken. Dat wij geen heil bij God hebben. En dan zal hij als de alwetende de hoop van zijn ellendigen niet beschamen. Want het zijn zijn ellendigen. Zijn alwetendheid. Dat moet voor hen die de Heere vrezen een prikkel zijn tot een wandel voor Gods aangezicht, in nieuwheid van het leven en heiligmaking. De heerlijkheid van de zaligmaker blijkt ook hier in gemeente, dat in deze geschiedenis heel uitdrukkelijk naar voren komt dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Als Petrus belijdt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan heeft de Heere daar zijn goedkeuring en zijn zaligspreking over uitgesproken. Hij is helemaal echt de Zoon van God. En hier brengt Christus dat zelf heel duidelijk naar voren als hij tegen Petrus zegt, dus de zonen zijn vrij. Je hebt het toch beleden dat ik de Zoon ben, Petrus? Matthäus 16. En als ik dan toch ga betalen, dan doe ik dat op zo'n manier dat ik toch mijn rechten, mijn vrijheid handhaaft. De Zoon is hij, de Zoon van God. Inderdaad, zijn heerlijkheid gaat schuil op dat moment achter het kleed van zijn mens zijn. Maar het geloof mag toch door dat kleed van zijn mensheid heen zien, dat geloof dat Petrus deed belijden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat ook uw belijdenis? Zou je willen dat dat jouw belijdenis al meer wordt? Geloven we in de Zoon van God? Gemeente, is hij ons zo lief, dat u hem niet meer missen kan? Ook is een hoedanigheid als Zoon van God. Hebt u het begrepen dat u nooit zalig zou kunnen worden dan alleen door deze zaligmaker, de Zoon van de levende God? De Heer Jezus openbaart zich echter in deze geschiedenis ook heel duidelijk in zijn heerlijkheid als de koning. Die koninklijk zijn bevel meedeelt ook aan de vissen van de zee. Zoals hij dat ook deed op datzelfde meer toen Petrus bevel kreeg om het net uit te werpen en af te steken naar de diepte. Ondanks alle bezwaren die er door een vakkundige visser tegen ingebracht konden worden, heeft Petrus toch dat bevel van de koning opgevolgd. En de koning heeft bewezen in een geweldige vangst die volgde dat als hij gaat geven, dan gaat hij koninklijk geven. En denk dan eens aan wat de Heere u en jou gegeven heeft. Zie je daar op het merk staan van de koning. Als hij geeft, gemeente, geeft hij koninklijk. Al die vissen heeft hij bevel gegeven. En ze zwommen in het net. En nu geeft hij bevel aan die ene vis. Die ene vis, want hij bestuurt alle dingen. Hij regeert. En er is geen terrein in het hele rijk der natuur of hij is daar koning. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wolken, lucht en winden wijst hij hun spoor, hun loop, hun baan. Hij zal ook wel wegen vinden waar langs jouw voet kan gaan. Alle schepselen, zelfs de vissen onder water en de vogels in de lucht. Ook mensen zijn in zijn hand, zodat ze tegen zijn wil zich niet kunnen verroeren en zich niet kunnen bewegen. De openbaring dat hij zo koning is, is een geweldige troost voor het geloof. Zodat het er ook van komt om die koning te voeten te vallen en die koning te aanbidden. Want die koning is tegelijk ook een algenoegzame zaligmaker. Hij neigt het hart tot de vrezen van zijn naam. Hij gebruikt zijn almachtige kracht om in een zondaarsleven verandering te brengen. Hij gebruikt zijn koninklijke majesteit om het slot van het hardste hart te verbreken en dat gesloten hart te openen. En hij buigt koninklijk de wil van een dwars en dwaas mens. Zoals hij vissen in het net stuurt, zoals hij één vis naar de hengel van Petrus stuurt, zo brengt hij ook zondaars als vissen in het net van het evangelie. En zo verheerlijkt hij zich in het zalig maken van mensen. Maar vervolgens zien we hier ook de openbaring van zijn vrijwilligheid in zijn borgwerk. Hij is borg. Dat zien we in deze geschiedenis. Maar hij is in zijn borgwerk nooit gedwongen. Vrijwillig stelde hij zich onder de wet. Ook onder de wet van Exodus 30. Als zoon van God staat hij erboven. Natuurlijk staat hij erboven. De zoon van God staat natuurlijk boven de wet. Hij mag verwachten dat anderen, de vrienden, dat huis van de Vader in stand houden. Om de dienst der verzoening te laten voortbestaan. En toch betaalt hij. En vrijwillig betaalt hij. Vrijwillig buigt hij onder de bepalingen van de wet. En daarom is hij op de achtste dag besneden, hoewel hij de zoon was. Daarom betaalt hij vanaf zijn 20ste jaar de tempelbelasting. Omdat hij als de zoon gezegd heeft, ik zal de wet volmaakt houden. En als borg laat hij ons nu weten, in deze lijdenstijd. Als ik betaal, dan betaal ik echt alles, weet je? Dan betaal ik echt alles. Hij laat niets onbetaald en onverzoend in het leven van zijn volk. En aan de vrijwilligheid van zijn borgwerk heeft dan ook niets ontbroken. Maar dat betekent, en u voelt dat toch wel aan, vernedering. Diepe vernedering voor hem. Alsof hij ook zou moeten betalen aan de dienst der verzoening. Alsof hij ook een zondaar was. Alsof hij ook verzoening nodig had. Alsof die bepaling die voor zondaren gemaakt is, ook voor hem gelde. Wat een vernedering, vindt u niet? Want door die tempelbelasting kunnen er elke dag offers roken. Maar waarom zijn die offers nodig? Waarom is die tempelbelasting nodig? Omdat Israël een volk van zondaren is. Omdat ze verzoening voor hun zonden nodig hebben. Hadden ze geen verzoening nodig, dan waren er geen offers en geen altaren nodig. En dan was ook die tempelbelasting overbodig. Christus betaalt hier aan de offers mee. Moet Christus dan ook met God verzoend worden? Ja. Ja. Want hij is en wordt beladen met al onze zonden. Dat is wat. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo moet hij ook verzoend worden. Niet omdat hij één zonde, niet de kleinste, heeft gedaan. Maar voelt u de vernedering? Voelt u zijn lijden als hij er door de Joden ook op aangekeken wordt, dat hij net als zij een zondaar is die tempelbelasting heeft te betalen? En hij heeft betaald als borg. En borgwerk, dat betekent lijden, vernederd worden. En toch voldoet hij in de weg, in die weg volkomen aan het recht van God. Want hij betaalt. Dat betalen van de 2 drachmen is tegelijk een herinnering aan de veel hogere prijs die straks van hem geëist zal worden. Dan kan hij niet volstaan met de betaling van die jaarlijkse tempelbelasting. Dan eist de wet van God alles, tot zijn leven en zijn bloed toe. Dan moet hij volkomen aan alle recht van God voldoen. En dat kan hij niet door een bepaald muntstuk te geven. Het grootste bedrag in contanten schiet dan tekort. De uiterste consequentie van het buigen onder de wet is dat hij sterven moet. Kruisdood sterven moet. En daar dwingt niemand hem toe. Zingt het in uw hart. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij doet het zo vrijwillig, gemeente. En hij zegt ervan: niemand neemt mijn leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Vrijwillig dus. Vrijwillig is hij borg van zondaren. En het betalen van dat simpele muntstuk, dat is tegelijk opnieuw een verklaring van: ik zal alles betalen. Ik zal alles voldoen. Dan zegt iemand misschien: ja, dominee, dat is allemaal wel mooi en boeiend, maar ja, als het nou gaat in de lijdensweken over het lijden en sterven van de Heere Jezus, is dit dan niet een bijkomstigheid? Ik wou zeggen, dit is misschien een detail. Een detail. En dan kan je van dominees en van leraren soms moe worden als ze oneindig in details treden. Door dit te ontleden en dat te ontleden enzovoort enzovoort, dan is een detail niet zo gunstig. Maar ik denk aan wat anders. Ik weet niet hoeveel van u graag naar een museum gaan. Nou, er zijn er die zeggen: ik ga liever op een mooie dag als vandaag de natuur in. Maar nou, een museum. U komt er niet onderuit en u gaat mee met het gezelschap. U staat al bij 10 minuten, een kwartier buiten. Maar u hebt dit gezien. Die man daar op dat krukje. En die zit daar naar een schilderij te kijken. Tjoh, mijn jongen. Geweldig. Buitengewoon. Meesterwerk. Ja. Hoe zit hij hardop in zichzelf te praten? U hoort dat. Die vindt het mooi. Dat merkt u wel. Die vindt het mooi. Maar op een zeker moment, dan gaat dat krukje nog een heel stuk dichter bij dat schilderij. En hij rommelt wat in zijn broekzak en hij zet een loep op zijn bril. En dan gaat hij zitten kijken. Jonge, jonge, jonge. Dat detail, hè. Moet je die ogen zien. Daar lees je nou de ontroering in af. En de liefde. Wat heeft de schilder dat met enkele streekjes geweldig vertolkt op dat doek. Dat detail. En dan kan je bijvoorbeeld alleen aan de ogen van die ene moeder, die vrouw, kan je al zien dat het een meesterwerk is. Zo mogen we naar deze geschiedenis kijken. Goed, laat het een detail zijn. Maar wel een detail waarin de Heere Jezus naar ons toe komt en zegt: ik zal alles betalen. Is je dat nu duidelijk geworden? Alles, alles, alles. Wat een volkomen zaligmaker. O gemeente, als dat op je aankomt, dan zeg je: ik hoop dat ik dichter bij hem kom. Ik hoop dat ik hem meer leer kennen in deze lijdensweken. En ik bid het dat hij al groter voor me zal worden. Hij is onze bewondering zo waard, gemeente. Want is het allemaal geen onbegrijpelijk wonder dat hij verzoening door voldoening geeft. Vooral als we eens letten op degene voor wie hij dat ging doen. Voor een doodschuldig volk. Maar dan komt in deze geschiedenis ook rijk en heerlijk openbaar de teerheid waarmee de Heer Jezus met zijn discipelen omgaat. Hoe hij Petrus hier corrigeert en de manier waarop hij Petrus troost. Petrus wil na het gesprek van de belastinginners er wel eens met zijn meester over praten. Maar voordat hij iets zeggen kan, neemt Jezus het woord. En let nog even op vers 25. Hij kwam hem voor. Dat doet de Heere Jezus omdat hij weet waar Petrus mee zit en wat hij nodig heeft. En wat heeft Petrus nodig? Ja, wat u en jij ook nodig hebt en ik. Onderwijs, dat hebben we nodig. Dat hebben alle volgelingen van de zaligmaker altijd weer nodig. Petrus heeft beleden: u bent de zoon van de levende God. Maar begrijpt Petrus dat nu ook? Uit het antwoord aan de belastinginners blijkt dat het nog lang niet tot Petrus doorgedrongen is wat het betekent dat zijn meester de zoon van God is. Onkunde dus. En dan de teerheid waar de Heer Jezus met hem omgaat. Hij verwijt hem die onkunde niet. Joh, nou ben je toch zo lang al mijn discipel. Snap je het nou nog niet? Je begrijpt toch wel dat ik dan liever een andere discipel in jouw plaats heb. Niets van dat alles, gemeente. Hij neemt de tijd om hem privé onderwijs te geven. En hij heeft geduld met de onkunde van zijn discipelen, ook vandaag. Al behoorden we het al lang te weten, toch heeft de Heere geduld. En hij leert dezelfde les nog een keer. En nog een keer. Dat is geweldig. En zo gaat de Heere nou met zijn kinderen om. Zo teer. Met die kinderen die vaak zo dom en eigenwijs, dwaas en hardnekkig zijn. Maar ze moeten wel gecorrigeerd worden. Terecht gewezen worden. Dat is voor Petrus wel een les geweest. En nou het hoogtepunt, gemeente. Hebt u daar nog aandacht genoeg voor over? Nou, de climax in deze geschiedenis. Dat geweldige slot. De manier waarop de Heer Jezus met zijn discipelen omgaat en troost. Prachtig. En dan in dat allerlaatste stukje van de tekst zegt Christus tegen Petrus: ga die vis nu maar vangen. En dan zul je een stater in zijn bek vinden. En dat zijn 2 keer 2 drachmen. En dat is nu precies genoeg voor mij en voor u. En voor u. En dat moest opgeschreven worden. Dat moest zo opgeschreven worden. Ook voor die mensen. Die zeggen, ja, die borg, die zalig maken, heerlijk groot rijk. Maar. En om het dan als Gods woord te lezen. Voor mij. En voor u. Hij betaalt voor zichzelf. En voor mij, voor u. Gemeente, hij zorgt voor betaling. En hij betaalt. En het is zo verrassend. En zo helemaal genoeg. 2 keer het benodigde geld in de bek van die vis. Petrus moest ook betalen. Hij was ook een Jood. Ook verplicht de lasten van de tempeldienst te dragen. En op een wonderlijke manier gaat de Heere dat nu voor hem doen. Christus zorgt voor betaling. Hij betaalt, ook voor Petrus, ook voor de Petrussen en Petra's van vandaag. En hij zal niet rusten, voor hij ook voor al zijn discipelen en voor al zijn kinderen alles heeft volbracht. Hij is bereid om aan God te gaan betalen. En aan God te geven alles wat zijn Simons tekortkomen. En alles wat hij aan zijn hele kerk tekortkomt. Daar gaat hij nu voor zorgen. In zijn zelfopofferende liefde. En in zijn gevende genade. Is er toch ooit een grotere troost mogelijk en denkbaar voor een arme zondaar. Wanneer hij uit de mond van de meester hoort, hier in Matteüs 17, voor mij en voor u en voor jou. Wat een heilig geheim. Wij kunnen God die prijs, dat rantsoen der zielen niet voldoen. En dat mag diep tot ons doordringen. We hebben een zaligmaker nodig. Deze gewillige borg, die alles betaalt, voor mij en voor u. Dat je zegt, waarom was het op mij gemunt? Waarom zou Christus nou ook voor mij betalen? Waarom zou hij mijn schuld wegnemen? Daar is geen verklaring voor in Simon Petrus. Daar is geen verklaring voor in wie dan ook. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Zijn liefde alleen. Amen. Zingen we nu uit Psalm 8, gemeente. Het 8e vers. Wat vissen er in stroom en beken leven. En wat de paden doorwandelt van de zee. Zijn hoog bevel. Deelt hij aan allen mee, de versen 8 en 9 van de 8e psalm. gemeente, laat ons nu de Heere bidden en danken. Groot en heerlijk God. Machtige koning. O, wilt u ons ook regeren? Zoals u dat wilt, door uw woord en door uw geest. Wilt u ook voor ons betalen, Heere? En de betaling op Golgotha ook voor ons laten gelden. En laat dat woord nieuw en rijk voor ons mogen oplichten. Het is volbracht. En dan het woord te laten. En daarvoor neer te zinken. In overgave. Voor mij. En voor jou. Genoeg voor mij en voor u. Om daar dan geen vraagtekens bij te plaatsen. Maar om dat in het geloof te onderstrepen. Heere, troost er uw kinderen mee. Voor mij en voor u. Heere, geef dat die troost de buitenstaanders jaloers mag maken. Om deze zaligmaker te kennen. En om het te weten als de enige troost voor leven en voor sterven. Dat we niet meer van onszelf zijn. Maar van onze Heere Jezus Christus. Die met zijn bloed voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Heere, laat het naar ons toekomen. Dat we erin weg mogen zinken. En u mogen overhouden. Heere, wilt u genadig al het verkeerde, het zondige in deze dienst ons vergeven. En we bidden u, Heere, het goede, dat is van u geweest. Wilt u dat tot een zegen stellen. En geef nog gezegende gesprekken. We bidden u ook voor de kerkraadsvergadering in de komende week. Heere, maak het daarin ook goed. Mag zo'n hartelijke broederband zijn. Heere, stel de broeders tot de rijke zegen. Ook in dit stukje ambtelijk werk. Genadige God. Wilt u ons weer veilig in onze woning brengen. Dat we met uw woord verder mogen gaan. Dat het bij ons mag blijven. Laat het beslag op ons leggen. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, het achtste vers. gemeente, gaat nu heen in vrede. Heft uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor alle die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.